Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria telefoneert.
Met Nele Uiterhoeven aan de lijn.
En hartelijk welkom, beste luisteraars, in Radio Maria telefoneert. Op deze winterse dag zullen we bellen met een priester uit Zwevegem. Hij is almoezenier in een woon- en zorgcentrum sinds vele jaren, maar daarnaast heeft hij ons ook nog veel te vertellen over dingen die hij in het verleden heeft gedaan. We gaan hem dadelijk opbellen en dan vernemen we van hemzelf meer.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En intussen hebben we, beste luisteraars, priester Jerry uit Zwevegem aan de lijn. Een goeiedag, priester Jerry.
Goeiedag, Nele.
Hoe gaat het met u vandaag en zo in het algemeen tijdens deze coronaperiode? Hoe is dat voor u?
Ja, voor mij vandaag tamelijk goed. Mm-hmm. Ik heb voor eerst de zorg voor een bejaarde zus die een beetje in de dip zit voor het moment. Mm-hmm. Ja. Maar dan krijg ik een verrassende telefoon van Radio Maria voor een interview. En ja, dat zal wel meevallen, denk ik. Hè?
Ja, zeker, want we hebben het daar straks al een beetje besproken vooraf. En u heeft wel heel wat te vertellen eigenlijk. Hè. Op dit moment bent u nu almoezenier in een woon- en zorgcentrum. Maar ja, de taken, om zo te zeggen, of uw pastoraal werk, staat momenteel waarschijnlijk op een vrij laag pitje door de coronacrisis.
Op een heel laag pitje, inderdaad. Ja. We zijn lang gespaard geweest van corona, maar ook dan was men daar zeer voorzichtig. Hè. En ik mocht dat alleen maar een keer komen voor een ziekenzalving. Dus mm-hmm. Ik heb mij daar ook toe beperkt, spijtig genoeg. Mm-hmm. Geen eucharistieviering, ook niet op zondag. Mm-hmm. Zelfs niet de systematische communie dragen. Hè. Mm-hmm. Alleen later in die enkele betere maanden, wanneer is dat geweest? Juli, augustus zeker, september. Kon ik eens een persoonlijk bezoek brengen aan iemand. Maar dan zijn we weer in die tweede golf terechtgekomen. En sindsdien, ja, kom ik er bijna niet. Ik loop er wel eens rond. Hè. En dan zie ik een aantal mensen aan het venster zitten. En we wuiven eens naar elkaar. Maar dat beperkte zich toe. Ik kan ook wel eens telefoneren naar iemand.
Ja. Ja, natuurlijk. Maar het gaat inderdaad voor veel mensen een groot gemis zijn, denk ik. Hè?
Het is een groot gemis voor de mensen en ook voor mij. Hè.
Ja. Ja, want dat is intussen al verschillende jaren dat u als almoezenier daar werkt.
Het is het 15e jaar.
Het 15e jaar. En bent u ook afkomstig van de regio oorspronkelijk?
Ik ben afkomstig van Zwevegem zelf.
Ja.
En na tal van omzwervingen ben ik teruggekeerd.
Ja.
Nog tijdens mijn actief leven. Ik woon hier nu al 27 jaar terug.
Ja. En ja, ik ben wel nieuwsgierig. U zegt ja, talrijke omzwervingen. Dat is ook vaak natuurlijk voor priesters, dat ze niet in hun geboortestreek zomaar kunnen blijven. Allee, ze worden soms naar bepaalde plaatsen geroepen. Hoe is uw leven eigenlijk geweest als priester, voordat u terug in Zwevegem terechtkwam?
Als priester, dus...
Ja, of eigenlijk daarvoor. Het is misschien interessant om naar het begin te gaan. Hè? Wanneer
voor mijn studies ben ik na de lagere school, na het zesde leerjaar, naar het college te Moesgroen mogen gaan, samen met... Een oudere broer die daar zat al. Hè? En dan heb ik de kans gekregen om verder te studeren. Dat was begin van de jaren 50. Dat was nog tamelijk nieuw. Hè? Zoveel jonge mensen kregen niet de kans om volledig humaniora te studeren. Dus mijn tweede broer had dat mogen doen. Hè? En ik ben hem mogen volgen. Intussen had ik de wens uitgedrukt dat ik priester zou graag geworden zijn. En ben ik ook mogen doorstuderen. Dus dan ben ik na de humaniora in het college te Moesgroen, te Moucon, naar het seminarie getrokken in Brugge. Ja, van in Brugge ben ik dan nog een paar jaartjes naar Leuven gestuurd geworden. Om nog Romaanse bij te studeren, Frans en Spaans. Dan theologie terug in Brugge, intussen ook een jaartje soldaat geweest in Aalst, in de zogenaamde... CB, het opleidingscentrum voor geestelijke brancardiers. We waren daar met alle merken van religieuze paters en broeders en seminaristen samen. Dat was eigenlijk ook wel een heel interessant en bewogen tijd. Hè? Dan terug nog 2 jaar in het seminarie te Brugge, de theologie afwerken. Priestergewijd in 67. Ik was toen 25 jaar, bijna 26.
Ja.
En dan ben ik nog terug 2 jaar naar Leuven gestuurd geweest en voor die licentie. Om dan een eerste grote taak op te nemen als leraar Frans en godsdienst in het college te Menen. Te Menen, dicht bij de grens met Frankrijk. Hè?
Ja.
En dat heb ik gedaan van in 69 tot in 81. En toen riep bisschop de Smet nog mij om godsdienstleraar te worden... en het rijksonderwijs en het officieel onderwijs voor West-Vlaanderen. En indien dat lukte, inspecteur te worden.
Ja.
En dat is dan zo gegaan. Ik heb 3,5 jaar lesgegeven als godsdienstleraar in het officieel onderwijs, in het Atheneum te Roeselare en te Kortrijk. En ik ben dan inspecteur geworden voor godsdienst en de officiële scholen op alle niveaus, lager, secundair, zelfs een paar normaalscholen, rijksnormaalscholen die er toen waren. Nu is er nog één overgebleven in Brugge. Hè? En dat heb ik gedaan 17 jaar aan een stuk, van mijn 43 tot mijn 60.
Ja.
En dan ben ik mogen en kunnen met pensioen gaan. Intussen was ik al teruggekeerd. Ja, intussen had ik in Vechten gewoond, een jaar of 10. En ben ik teruggekeerd naar Zwevegem, nu sinds 27 jaar al.
Mm-hmm.
Waar ik nu sinds het 15e jaar al mozenier ben in het rusthuis.
Yeah.
En mee geholpen heb tot nu toe in de parochies hier in Zwevegem.
Yeah.
Ook tijdens de periode dat ik leraar was, te menen kwam, was ik ieder weekend praktisch in Zwevegem.
Ja, dan was u, om zo te zeggen, meewerkend priester, of had u ook echt een eigen parochie in die tijd?
Ik was meewerkend priester,
ja.
Ik heb nooit geen eigen parochie gehad,
maar ja.
ik stond beschikbaar in het weekend, hè. Dat was zaterdag, zondag.
Ja, ik kan me inbeelden, de taken die u had in het onderwijs, dat er weinig tijd nog bij was om parochiepriester te worden, hè. Dat is al een voltijdse job op zich, hè. Leerkracht en inspecteur zijn?
Ja. Er zijn er een paar die dat gecoördineerd hebben. En nu nog misschien, maar dat moet zeer zwaar zijn. En, meer dan een halftime bijvoorbeeld in de school staan, in het onderwijs staan en alles meemaken wat er rond je eigen lessen nog gaande is. Hè?
Mm-hmm.
En terzelfde tijd met een parochie begaan zijn, dat lijkt mij haast niet te doen.
Ja. En u zei dat u een tijd in de Rijksschool les hebt gegeven, godsdienstles. Als ik het goed begrijp, dat was dan een niet-katholiek onderwijs waar u dan godsdienst gaf.
Dat was in 2 Athenea, hè,
ja.
In Roeselaar en in Kortrijk. Dus officieel onderwijs, Rijks, nu een gemeenschapsonderwijs intussen.
Ja.
Hè.
Ja.
Die naam is dan veranderd. Dus de leerlingen konden kiezen.
Mm-hmm.
En de meeste volgden dus... dat was een kleine helft die katholieke godsdienst volgde in het secundair.
Mm-hmm.
En dan was er een grote groep ook zedeleer.
Mm-hmm.
En dan waren er enkele de protestantse godsdienst.
Yeah.
In theorie konden ze nog meer keuzes maken. Ze konden ook nog kiezen in theorie voor islam. Het was praktisch, dat is er ook gekomen, stilletjes aan. Konden ze kiezen voor Joodse godsdienst. En zelfs nog voor Anglikaanse godsdienst.
Ja.
En indien de ouders of die oudere leerlingen zich daar nog niet in herkenden, konden ze zelfs vrijstelling krijgen, mits dan in die tijd toch een of andere taak te maken rond levensbeschouwing.
Ah ja, oké. Okay.
En dat systeem is nog altijd gebleven. Hè?
Ja, ik kan me wel inbeelden. U heeft daarvoor dan lang lesgegeven in een college.
Ja.
Dat was het niet een heel andere ervaring?
Een zeer grote overstap was dat, ja.
Ja, dat ken ik wel.
Van een tamelijk, gestructureerde en tamelijk gestroomlijnde en strakke organisatie en een college, tot een zeer losse sfeer in dat eerste atheneum waar ik toe kwam.
Mm-hmm.
Ja. En het heeft een hele tijd geduurd dat ik daar eigenlijk kon mee omgaan, zonder onderuit te gaan, want dat waren, dat waren soms moeilijke lessen met een aantal ongesnoepte leerlingen. Maar ik heb daar leren mee omgaan. Intussen heb ik ook een hele opleiding gevolgd in communicatievaardigheid. En dat heeft mij zeer geholpen om niet uit mijn lood geslagen te worden door de verrassende tussenkomsten van sommige leerlingen.
Ja, en u heeft ook die kennis die u op die manier heeft opgedaan, heeft u ook ooit neergeschreven in een boek, hè? Alleen, het zal niet alleen die kennis zijn, maar ook andere... andere dingen, maar u heeft ook een boek geschreven, Jezus als communicator.
Ja, dat klopt.
En hangt dat er een beetje mee samen, met wat u net vertelt?
Absoluut.
Ja.
Absoluut. Het is, de oorsprong van dat boek ligt in mijn ervaring, mag ik zeggen, al een beetje in college was ik geïnteresseerd. En dat was een thema dat toen aan bod kwam in een paar pedagogische studiedagen over communicatie en zo, omgaan. Met groepen leerlingen, hè? De leraar als groepsbegeleider, hè? Als, als moderator, zoals dan later uitdrukkelijk ontwikkeld is geworden in de nieuwe visietekst en in de nieuwe leerplan en godsdienst, die dateren van rond het jaar 2000, op het moment dat ik praktisch dan afscheid genomen heb, dat ik met pensioen ben gegaan. Hè. In een opleiding die ik volgde, samen met een heel groepje mensen, met een specialiste, mevrouw Langenakens, een supervisor, die zeer beslagen was in die dingen, die heel wat gestudeerd had en na mogelijke studies allerlei ervaringen opgedaan had, in Nederland en in Amerika altijd maar verder gestudeerd, een heel intelligente dame. Hè. Ik had daar de vraag gesteld, ik zeg, Mien Langenakens heette zij, kan het zijn dat Jezus een merkwaardig communicator is? Als ik u bezig hoor dan met wat we aan het leren zijn, ja, zegt ze. Ik zeg, jij die soms een artikel schrijft in een tijdschrift voor psychologie, zou je daar niet eens een artikel over schrijven? Hè? Maar dat heeft ze niet gedaan. En toen ik met pensioen kon gaan, dus in 2001 is dat geweest, dat is nu ook al ja, 19 jaar, bijna 20 jaar, toen heb ik weer die vraag gesteld en ben ik op zoek gegaan. Is er wel grondige documentatie over de communicatie en de evangeliën? En ik heb daar niet veel over gevonden, ook op internet niet. Hè? Niet veel, hier en daar iets, maar echt een grondige studie daarover. Ik wil dat grondig bestuderen.
Ja.
En dat was al 20 jaar aan het rijpen in mijn geest. Hè? En dat is verder gerijpt. Ik ben dan nog... Ik ben veel gaan lezen daar rond. Ik heb nog bijkomende opleidingen gevolgd. Ik zat in het Instituut voor Gezinswetenschappen in Schaarbeek, denk ik. Hè? Het instituut waar ook de Bond voor de Jonge en Gezinnen bij aansloot hè, in die tijd en misschien nog. Hè? En dat was allemaal zeer interessant. En ik ben beginnen schrijven en dat boek is er gekomen in 2007.
En het heet Jezus als communicator. En
ja
natuurlijk, u kan niet heel het boek kort samenvatten, maar wat is er zo opvallend in de communicatie van Jezus in de evangelie? Wat heeft u ontdekt?
Dat is een prachtige vraag die u stelt. Hè. Ik heb ontdekt dat Jezus vooral voor eerst iemand is die kan luisteren. Hè. Trouwens, het eerste deel, er zijn twee delen in het boek, het eerste deel heb ik genoemd, Jezus luistert. En het tweede deel, Jezus spreekt. Ja, en het goede luisteren in communicatie, dat is al bijna het belangrijkste. Of dat is al meer dan de helft van het werk van de goede communicatie. Maar luisteren niet alleen naar woorden, hè, maar luisteren ook naar lichaamstaal. We spreken voor 80% zonder woorden, of misschien nog meer. Hè? Door de uitdrukking van ons gelaat, door de expressie van onze handen, van onze houding, bijvoorbeeld afwending of toewending, dat zegt al heel veel over de manier waarop we tegenover iemand komen te staan. Hè?
Mm-hmm.
Ja.
Yeah.
En na het goede luisteren, ook lichaamstaal interpreteren en zo, komt dan voor eerst tonen dat men geluisterd heeft, dan misschien nog eens te parafraseren of gewoon iets te herhalen van wat die persoon gezegd heeft of wat je denkt dat die persoon eigenlijk wil zeggen. Hè? En dan kun je nog eens vragen, klopt het dat is wat je eigenlijk wil zeggen? En dan gaat het gesprek verder, dan gaat het weg en weer. Hè?
En is dat ook in uw ervaring als leerkracht belangrijk geweest om ook te luisteren naar de leerlingen?
Ah, dat is zeer belangrijk geweest, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, ik ben zo wel benieuwd naar hoe dat u dat deed.
Maar ik kan een voorbeeld geven, hè.
Ja.
Met Christel bijvoorbeeld, hè. Christel, dat was een ongesnoepte leerling van het vijfde jaar, secundair, hè, de 17 jaar. En die zat veelal te babbelen in de les. En dat ambeteerde mij enorm. Nee, dat verveelde mij. En ik maakte daar wel een bemerking op. Of ik maakte mij eens kwaad. Maar dat hielp allemaal niet. Hè. Maar het viel mij op. Dat ze toch soms op een onverwacht moment. In een gesprek of in een discussie. Of zelfs in een uiteenzetting. Door mij een stuk uiteenzetting. Dat ze plots toch tussen kwam. om over iets haar mening te uiten. Hm.
Huh? Ja.
Ah ja. En op het moment dat ik begon te begrijpen dat ze eigenlijk wel wou, dat de les interessant was, dat dat soms niet interesseerde, dan kon ik dat ook beter plaatsen, mij minder dan laten door opjagen. Hm. En ik ging meer haar mening uitdrukkelijk vragen. Hè? Hm. en hier die relatie met haar en het lesgebeuren, dat werd voor mij rustiger en meer doenbaar.
Ja, ja.
Om maar te zeggen.
Ja.
Doordat ik kon plaatsen, haar reacties waren veelal... Mm-hmm. Ja, ik zou eigenlijk... Zij wilde eigenlijk zeggen, zonder woorden, hè, maar door haar gedrag... Ja, die godsdienst, als ik voel dat, ik zou wel willen dat het interessant is... Hè? Mm-hmm. En dan ben ik ook bereid te luisteren en zelfs iets in te brengen. Hè?
Mm-hmm. Ja.
En als ik dat begrepen had, toen werd dat voor mij veel minder lastig om ook met haar soms storende tussenkomsten om te gaan. Hè?
Ja, ja.
En die eigenlijk een stuk te kanaliseren. Hè?
Mm-hmm. Door te observeren en ook te begrijpen waarom iemand op een bepaalde manier handelt.
Of... Precies.
Ja.
Precies. Vanuit welke behoefte, of vanuit welk verlangen,
hè? Ja.
Of uit welke nood, of ja. Uit welke impuls, ja, iemand iets naar voren brengt. Hè?
Ja. Ja, en inderdaad, als ik ben nu even aan het nadenken aan bepaalde passages uit het evangelie, maar dat is inderdaad ook hoe dat Jezus dat doet. Hè? Hij komt binnen in de concrete situatie van iemand zo. Hè?
Ja, ja. Ja, ja,
ja. Ja, mooi. En is het boek eigenlijk speciaal geschreven voor mensen die in het onderwijs staan, of is het voor iedereen...
Dat boek is toegankelijk voor iedereen. Er zitten weinig technische woorden in. Het is grondig bestudeerd allemaal. Hè. Je kan daar veel theorie over leren. Ik heb dat allemaal doorgemaakt. Hè. Toen in die tijd, tot in 2007, hè, totdat het boek verschenen is. Hè. Het is ook al 13, 14 jaar geleden. Maar ik heb dat het technische aspect zo gewoon mogelijk uitgedrukt in menselijke woorden vertolken. Zodanig dat het voor iedereen verstaanbaar is. Hè?
Ja.
Zodat het misschien voor mensen die meer technische taal verwachten... een beetje te weinig wetenschappelijk lijkt. Hè?
Mm-hmm.
Maar voor andere mensen die wetenschappelijke achtergrond niet kennen... toch verstaanbaar is. Hè?
Mm-hmm. Ja.
En ik heb prachtige reacties gekregen... toen het boek nog niet lang uit was en ik het aan een koppel had gegeven, koppel vrienden, man en vrouw, kreeg ik een brief na een week of twee, drie. En Frans en Annie schreven mij, we hebben dat boek gelezen, we hebben het samen gelezen, elke avond een passage. We hebben er onszelf in herkend, we hebben Jezus beter leren kennen, we hebben onze kinderen beter leren kennen. We hebben een wondere uitwisseling gehad over die ontmoetingen van Jezus. Hè?
Ja, mooi.
Ze waren mij zo dankbaar en het deed mij zo deugd dat die mensen een stuk begeleid geworden waren in een dieper verstaan van het evangelie en de figuur van Jezus beter hadden leren kennen en dat allemaal veel beter in het dagelijks leven konden plaatsen.
Ja.
Het zit vol met voorbeelden van situaties... Niet alleen uit het onderwijs, er zijn er enkele uit het onderwijs, maar uit alle sectoren van het leven.
Ja, ja.
Ik heb mijn best gedaan om dat zo veelzijdig mogelijk te houden.
Ja, het klinkt zeker interessant. Ik denk ook voor onze luisteraars ook. Hè. Dus,
absoluut, voor alle mensen. Hè.
Ja. En priester Jerry, een beetje teruggaan dan in de tijd. U bent op jonge leeftijd in het seminarie gegaan. Hoe wist u dat u priester wilde worden? Ja, kwam u uit een heel gelovig gezin? Of is uw, uw interesse in het christelijk geloof later verdiept? Of hoe is dat eigenlijk gegaan?
Het is een prachtige vraag die u me stelt. Ik kom uit een heel gelovig gezin. Hè? We waren met 5 kinderen. Ik was de 4e van 5. We zijn nu nog met 3. Ik heb een oudere broer die al gestorven is en een jongere zus die ook al gestorven is. Hè. Maar toen wij klein waren, toen ik klein was, ik bedoel, vanaf de leeftijd van de eerste communie, herinner ik me dat, hè, totdat ik dan naar het college getrokken ben, zei onze moeder s'avonds na het avondeten op een gegeven moment, gastjes, zei ze, we gaan lezen, hè, we gaan bidden. Hè. En dan werden de stoelen gedraaid, wij knielden bovenop, dus we keerden onze stoel om en we knielden op de zitting van onze stoel, hè, gekeerd naar het kruisbeeld en het Mariabeeld, op de schouw, het was nog een schouw in ons lievingske, hè, in onze keuken. Het was eigenlijk de keuken, want er waren een paar plekken ingenomen door de winkel vooraan het huis. Hè. En daarachter was dan een klein lievingske, onze keuken, waar ook gekookt werd. Hè, en waar wij rond de tafel zaten met ons zeven, hè, als we er allemaal waren. En dan werd dus de stoel werd gedraaid en onze moeder bad voor. Ja, en dat waren zo de traditionele gebeden van avondgebed. Hè. Onze vader, wees gegroet. Het symbolum van het geloof, de akte van geloof, hoop en liefde. Hè? En het gebeurde wel dat wij kinderen daar op een of andere manier iets plezants in vonden, dat we begonnen een keer te lachen of zo, en dan kregen we wel eens een bemerking. Maar mijn ervaring was dat, ook al waren er spanningen geweest, als wij baden samen, dan daalde de vrede neer in ons huis. Hè?
Ja.
Dan daalde de vrede neer in ons huis.
Ja.
En je zegt, hoe wist je dat je priester zou worden? Ik heb me daar nooit geen vragen over gesteld als kind.
Mm-hmm.
Maar als kind, als klein kind al, wist ik al dat ik zou priester worden.
Ja.
Want mijn broers, die plaagden mij naar het schijnt, door in mijn slaap. Dus ik kwam naar boven en ik sliep al.
Mm-hmm.
En mijn oudere broers die maakten daar een spelletje om eens te vragen aan mij. Zeretje, wat ga je doen? Later. Mm-hmm. Dan zei ik, ik ga priester worden, of pastor worden.
Mm-hmm.
Ik wist dat als jongetje van 6, 7, 8 jaar al.
Amai, dat is straf. En u bent eigenlijk nooit van gedacht veranderd?
Nee.
Dat is straf?
Nee.
Ja.
Het is wel zo geweest dat ik een periode herkende dat ik een echte vleger was.
Mm-hmm.
Ik was voor eerst... Ik was ook misdienaar geweest, van mijn 10 tot mijn 12. Dat is ook zeer mooi, een zeer mooi element geweest in mijn vorming natuurlijk. Hè.
Mm-hmm.
En dat was in het rusthuis waar ik nu nogal moezenier terug ben.
Ah ja, heel mooi.
Dat was iedere dag om 6:30, we waren met 2, elk zijn week. Om 6:30 present zijn begon de morgenmis. Een week aan een stuk, van maandagmorgen tot de zaterdagmorgen.
Ja.
En ik stond op voor dat ons gezin opstond.
Ja.
En ik weet niet, ik dronk een beetje melk of zoiets, of wat water, koffie was er nog niet. En ik trok vlug naar... En ja, wacht eens, we moesten nuchter blijven, alleen een beetje water, hè.
Ja.
Nadien in het college te Misschien, ja, was ik eigenlijk een beetje een vleger geworden, die eerste 2, 3 jaar. Totdat ik had al laten uitscheiden aan onze studiemeester, Surveillant, zeiden wij, hè, dat ik had willen priester worden.
Ja.
En op zekere dag riep hij mij bij zich, zei Tigeria, heb je nog gezegd dat je zou willen priester worden, maar dat je nu bezig bent, dat trekt er niet op, hè. Oei, oei, ik schrok, hè.
Ja.
Ik schrok.
Ja.
En ik dacht bij mezelf, inderdaad,
u trok zich dat wel aan. Dus het was niet van dat u geen priester meer wilde worden. U dacht, ik moet veranderen.
Ik moet dat waarmaken. Nee.
Ja.
Mijn gedrag moet een beetje aan beantwoorden.
Ja.
En dan zijn ze verrast geweest dat ik plots gekeerd ben.
Hm.
Ben dan plots voorzichtiger, vriendelijker, vromer, volgzamer, gehoorzamer geworden. Ja.
Dat is schoon eigenlijk, hè? Dat u dat niet...
En op zeker ogenblik mochten wij gaan kijken naar een film met het internaat, hè?
Mm-hmm.
in Misschien. En dat was denk ik in de zaal van de Eden. Het kan ook in de college, in de feestzaal van het college geweest zijn. We mochten nu en anders naar een film kijken. En de film De Mantel werd gedraaid. Zegt u dat iets?
Ja, de rope, zo die dat is toch
de
een
mantel.
Ja.
Dat was de mantel van Jezus, die Marcellus, een van de soldaten die Jezus had moeten kruisigen, als een reliquie meegenomen had.
Ja, ik heb die gezien toen ik kind was, ja.
En dat sprak mij zo aan, ik was toen een jaar of 15, 16,
mm-hmm.
dat voor mij, ik vertoefde die avond en nog een hele tijd nadien op een soort wolk. Hè?
Mm-hmm.
Het was alsof ik op een wolk zat.
Ja.
Ik zeg, ja, dat gaat de moeite waard zijn. Dat moet ik waarmaken. Hè. Dus in de geest van Jezus zo leven. En,
ja.
En dat heeft mij nooit meer losgelaten. Ik ben doorgegaan.
Ja.
En er zijn wel eens moeilijke momenten geweest. Dan in die, ja, 6-7-jarige seminarieopleiding. Hè.
Mm-hmm.
Er is wel een keer hier en daar een crisismomentje geweest, maar echt diepe crisis niet.
Mm-hmm.
Ik ben doorgegaan en nu ben ik 53 jaar priester intussen.
Dat is een hele tijd, 53 jaar.
Ja. Ik ben een gelukkig man.
Ja.
En ben blij dat ik nog zoveel kan doen, hè, voor de mensen.
Ja. En waren uw ouders gelukkig toen u dan uiteindelijk toch in het seminarie ging? Maar ze wisten het misschien al lang.
Mijn ouders hebben nooit iets gezegd over mijn priester worden.
Ja.
Ik heb dat helemaal niet, nooit gezegd, zouden hij... Ik zei zelf als kind dat ik zou priester worden, maar niemand had mij dat voorgezegd.
Ja.
Dat zat in mij. Ja, het zat in mij. Het werk van de geest zeker, hè?
Ja, zeker. Ja, dat denk ik ook. Nee, maar het is niet dat de ouders u... Ja, ze hebben u niet beïnvloed. Het is dat u zelf...
Nee, ze hebben mij niet gepusht, hoor. Helemaal niet. Nee. Helemaal niet. En waren wel gelukkig toen ik dat dan uiteindelijk uitsprak.
Mm-hmm.
Ik heb dat uiteindelijk uitgesproken en bevestigd voor ik naar het seminarie ging, hè?
Ja.
Maar ze wisten dat legaal natuurlijk. Ze hadden dat al vermoed. Maar er was nooit geen gesprek over geweest.
Ja.
Zeker geen motivering van hun kant uit. Ja. Het waren diepgelovige mensen.
Maar op een manier natuurlijk, door u zegt van als kind heb ik al ervaren, als wij samen baden met het gezin, dat er een rust en een vrede kwam in ons gezin. Dus dat hebben ze u zeker meegegeven dan, hè? De kracht
absoluut.
Van het gebed.
Dat heeft een zeer grote impact gehad in mijn leven, ja.
Ja. Ja. En priester Jerry, u luistert ook soms naar Radio Maria?
Ik luister soms naar Radio Maria, ja.
Ja. En is dat dan voor het getijdengebed of meer voor een programma te beluisteren?
Het is meestal voor de Eucharistie.
Voor de Eucharistie, ja.
Morgens om 9:00.
Ja.
Nu in coronatijd, hè.
Mm-hmm.
Ik heb niet de kans om Eucharistie te vieren in het rusthuis.
Mm-hmm.
Dus ik luister naar Radio Maria.
Ja.
Ik celebreer hier ook niet alleen. Er zijn priesters die dat doen. Vroeger stonden er zoveel zijaltaren in de kerken, zodat priesters apart alleen celebreerden. Maar dat lijkt mij... Ik heb het daar moeilijk mee, omdat Jezus de Eucharistie ingesteld heeft in een verzameling van zijn leerkrachten. Hè?
Mm-hmm.
Van zijn leerlingen.
Ja.
Hè?
Ja. Ja,
dus de Eucharistie is het gebeuren, is het samenkomen van de gemeenschap. Hè?
Mm-hmm.
Ook al zijn er maar 2 of 3, maar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden. Maar niet alleen, ja. Kun je alleen je inbeelden dat heel de gemeenschap rondom jou zit.
Mm-hmm.
Maar kijk eens,
ja.
Ik ben blij dat ik kan aansluiten bij Radio Maria de ene keer, de andere keer bij KTO, dat is op tv, om 10:00, de Eucharistie vanuit Loerden, dat is ook zeer mooi. Ik wissel af.
Ja, ja. Ja, gelukkig.
En soms bid ik een stuk rozenkrans mee.
Ja. Ja,
met Radio Maria. En luister ik soms nog een keer naar een van de programma, maar niet zoveel. Ja.
Ja. Ja, u heeft ook nog wel, bent nog mee veel bezig, hè, zegt u ook. Ja. En, de rozenkrans, zegt u, dat is nog een vraagje dat ik wil stellen, want dadelijk om 3:00 is het uur van barmhartigheid, dus we moeten helaas al afronden, stilletjes aan. Maar
ja.
Maria, wat is haar rol in uw leven als priester?
Ja, Maria is ons allerlieve moeder natuurlijk. Hè?
Ja.
Ja, Maria stond helemaal achter haar zoon, Jezus, hè? In alle bescheidenheid, hè? Maar ze leefde mee. En ze leefde mee met de christelijke gemeenschap. Hè. Toen zij in afwachting waren van de komst van de geest. Toen ze zich verzameld hadden en een stuk verschanst hadden. In veiligheid gebracht hadden in het Sanhedrin. Pas staat er in de handelingen van de apostelen. Dat Maria bij hen was, hè, bij de leerlingen.
Mm-hmm. Ja.
En Maria. Maria is het beeld van de moeder van Jezus, maar het is ook het beeld van mijn moeder, het is het beeld van iedere vrouw eigenlijk ook, hè? En, als christen.
Ja.
Daar zijn ontvankelijk te zijn voor die boodschap van Jezus. En, en erachter te staan in de, vooral voor eerst in de gewone omstandigheden van het leven. Niet door te prediken of te verkondigen. Een vrouw mag dat ook natuurlijk. Hè. Maar door gewoon mens te zijn. Op een goddelijke manier mens te zijn. Ja. Zoals Jezus zelf, die als mens, die God die als mens in de wereld komt, om ons door zijn menselijkheid te tonen wat echt christelijk leven is. Dus onze roeping is eigenlijk zo gewoon, maar zo mooi mogelijk mens te worden. In alle schoonheid, in alle waarheid, in liefde, in goedheid en dienstbaarheid, in dankbaarheid en dienstbaarheid.
Ja, het is een mooie bedenking om af te ronden. Priester Gerry, ik wil u heel hartelijk danken voor het gesprek. Ik ben blij dat we u een beetje beter hebben leren kennen vandaag.
Ja, en, graag gedaan.
Ja, misschien tot nog eens, hè, in de toekomst. We blijven dan verbonden toch tijdens de Eucharistie, hè, op de radio.
Ja, en dat het jullie ook goed mag gaan met de Radio Maria. En in jouw persoonlijk leven ook. Hè.
Dank je wel.
Een mooi jaar. Nee, bedankt.
Voor
ook,
u ook, hè. Dag.
Ja.